werd Albon nou wel of niet geraakt? Wat is er toch mis met Verstappen en Italië? Is Imola wel een geschikte baan voor de Formule 1? En waarom had ik dit weekend ruzie met Joost op WhatsApp? Het is weer tijd voor Formule 1. Het is weer tijd voor de Bordradio.
Ja, here we go again. Continue, Lewis.
It's broken. It's broken.
Laps are steering wheel, yeah.
Yes, boys, come on. Yes. Oh, this feels good. This feels really
welkom
good.
Bij aflevering 28, seizoen 3 van de Bordradio, de Formule 1-podcast van nu.nl, waarin wij deze keer gaan terugblikken op de Grand Prix op Imola. Mijn naam is Bas Scharwachter en bij mij zitten natuurlijk weer de Formule 1-kenners van nu.nl, Joost Nederpelt en Patrick Moeken. We kregen een vraag binnen, hoe word je eigenlijk Formule 1-expert?
Dat is allemaal gewoon een termpje.
Is het gewoon een termpje?
We hebben dan een uitzending met waarin we inhoudelijk over dingen gaan praten. En dan klinkt het beter als je expert genoemd wordt. Van mij hoeft het niet, maar dus vandaar.
Nee,
maar,
dat is toch wel interessant.
Ja.
Ja, mensen willen heel graag Formule 1 expert worden. Dus dan,
Het is niks. Het is geen bestaand iets of zo. Je hebt er geen diploma voor.
Alle mensen in de YouTube-chat, dat zijn ook allemaal Formule 1 experts.
Ja, dat vind ik eigenlijk ook wel.
Zeker.
Ja, ik moet toch een keer gezegd hebben. We zeggen het niet vaak, maar je kan ook deze podcast live meekijken op YouTube. Via YouTube-kanaal De Bordradio. Heel makkelijk te vinden. Ongeveer elke maandag en vrijdag om 11 uur zijn we live. Dus
precies,
daar kan je zeker naar kijken. Doe dat vooral. We gaan het nu vooral hebben over de Grand Prix op Imola. Ja of nee voor jullie beiden. Imola is geschikt voor de huidige Formule 1 kalender.
Ja, zeker.
Joost?
Ik denk vanaf 2022 weer wel. Nu waren de auto's iets te snel voor het circuit, vond ik.
Ja, want het inhalen was nogal heel lastig. Wij dachten misschien wel, dat zeiden we vrijdag ook in de podcast, dat gaat vast wel lukken. Viel toch een beetje tegen.
Ja, ik vind het altijd wel meevallen eigenlijk. Kijk, het zijn wel de beste coureurs ter wereld, hè, waar we hier over spreken. Ik vind eigenlijk dat het nu al te makkelijk is om in te halen op bepaalde circuits, zeker met DRS. Ik vind gewoon, als jij een inhaalactie wil plegen in een Formule 1-auto, dan moet je van hele goede huizen komen. En Imola is een circuit waar het absoluut niet onmogelijk is. Je moet gewoon van hele goede huizen komen om een inhaalactie in te zetten. Hè, al niet door iemand in een foutje te dwingen, zoals we dat Verstappen zagen doen bij Bottas. Dus ik vind het juist geweldig. Ik vond het ook geweldig dat we zo lang die top 3 dicht bij elkaar hadden. Hè? Eigenlijk de snelste coureur achteraan. Nou, dat was ook prima.
Ja, maar of de race spannend genoeg was, daar wil ik het zo nog even over hebben. Allereerst even gewoon effectief. Er waren heel veel kansen om in te halen. Je zag het bij Verstappen en Bottas. Verstappen had zoveel overspeed, maar kwam Bottas gewoon niet voorbij. Je hebt het treintje gezien met Albon. Sainz zat erbij, Kvyat zat erbij.
Ja, maar uiteindelijk werd er wel ingehaald. Je moest alleen de commitment hebben om het te doen. Kvyat ook nog op het laatst, mooie inhaalactie.
Ja, maar dat was gewoon omdat hij op veel betere banden reed.
Ja, maar het kan wel.
Nee, het kan wel, maar ik bedoel, we zeiden ook niet dat het niet kan. Het is gewoon meer dat het wel heel erg moeilijk is op dit circuit. En zonder DRS zou het al helemaal niet kunnen. Nou goed, DRS is er wel. Ja, het is een lastig circuit om elkaar te volgen.
En het was vroeger nog moeilijker om in te halen op Imola. Zonder DRS en met auto's die ook moeilijk waren om
ja, nee, maar dus dat is de... Goed, daar kan je van mening over verschillen. Maar het is...
Maar dat wil niet zeggen dat het meteen een ongeschikte circuit is voor Formule 1. Vind ik altijd een dooddoener.
Ja, nee, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ik gooi me er toch even in. Ik vond het zelf...
Maar dat zeiden we toch ook niet?
Nee.
Nee, dat zeiden we ook helemaal niet. Je zit nu al in rant-modus, maar eigenlijk waren we gewoon een heel genuanceerd verhaal aan het
houden. Ik vond het zelf persoonlijk jammer, omdat je zag dat Verstappen sneller was dan Bottas, dat je daardoor niet de kans hebt om in te halen.
Kijk, maar dat heeft ook niet alleen met circuit te maken, maar dat heeft ook te maken met de verschil tussen de Mercedes en de Red Bull. Daar gaan we het ook nog wel even over hebben.
Maar goed, dan vind ik Kvyat bij Albon een mooier voorbeeld. Kvyat was veel sneller dan Albon, althans liet hij zien, hij kon Albon makkelijk bijhouden. Eigenlijk kwam hij er niet voorbij.
Nee.
En hetzelfde geldt met Ricciardo en Leclerc. Die zaten ook
en aan het eind met Ricciardo en Kvyat ook weer.
Kvyat, ja.
Ja. Nee, inhalen is gewoon heel moeilijk hier. En maakt dat het een ongeschikt circuit voor Formule 1? Nou, ik denk niet per se daarom. Het is alleen meer dat de Formule 1-auto's van tegenwoordig... die hebben zoveel downforce en zoveel... Ze zijn ook groot, hè? Ze zijn veel groter dan de auto's van 20 jaar geleden.
Dat zijn Verstappen ook, hè? Dat hij door de grootte van de auto bang was dat inhalen onmogelijk was.
Ja.
Dat heeft er dus ook mee te maken.
Ja, maar dat is het. Maar je ziet gewoon, ik vond wel dat het... Het kreeg een heel klein beetje een Mario Kart gevoel op deze manier. Omdat je gewoon die auto's, hoe snel ze door de Aqua Minerali gingen en zo. Ze gaan daar met zo'n bloedgang doorheen. En dat maakt het ook dat je gewoon... dat het inhalen heel moeilijk wordt en het elkaar volgen heel moeilijk wordt. Want je bent zo afhankelijk van die downforce. Dat is één ding. En je bent zo kort in de bochten, want je gaat er met zo'n bloedgang doorheen, dat inhalen veel moeilijker wordt. Want hoe langer je in de bocht bent met z'n allen, hoe meer kans iemand heeft om er naast te zetten. Maar ja, dat is nu al bijna onmogelijk. Dus inderdaad, Verstappen dwong Bottas in een foutje. Nou, Bottas had wel het een en ander met zijn auto. Hij had vooral iets aan zijn auto. Ik denk dat dat er wel echt mee te maken had, maar... Ja, Imola is gewoon een fantastisch circuit, prachtige plaatjes. Maar de Formule 1-auto's zijn wel heel snel op dit moment. En die hebben eigenlijk een wat ruimer circuit nodig, denk ik.
Heb je een leuke race gezien dan, Patrick, uiteindelijk?
Ik heb een geweldige race gezien. Ik heb trouwens een geweldig weekend gehad met die enige training waarbij we continu actie op de baan hadden. Ik was vooraf inderdaad wat sceptisch over dat tweedaagse weekend. Vooral ook vanwege eigen belang, omdat ik het heerlijk vind om op vrijdag 3 uur lang naar de vrije training te kijken. Hè. Dat, prima dat het nergens over gaat. Maar ja, gewoon die audio's op de achtergrond. Beetje live vloggen voor nu.nl. Geweldig.
Ja.
Mag voor mij nog veel langer duren eigenlijk. Maar ik moet wel zeggen, die enige training die we hadden. Er was continu actie op de baan. Dat teams hadden data nodig natuurlijk. Kijken of de simulatorberekeningen klopten. En dat heb je natuurlijk wel eens met als je 3 uur traint. Dan heb je gewoon soms zelfs dat er een kwartier, 20 minuten niks gebeurt. Nou, dat was nu niet zo.
Nee, dat is wel zo. Nu hoorde ik na de kwalificatie Bottas wel zeggen. Ja, omdat ik zo weinig heb kunnen trainen, was dit uiteraard, zoals bij iedereen, niet mijn beste rondje. Nu, toen ik dat hoorde, dacht ik toch, ja, moeten we dat dan wel willen? De Q3, dat moet toch eigenlijk het perfecte rondje op de baan zijn. Beter dan dat kan het niet.
Ja, maar je kan ook zeggen het perfecte rondje naar de omstandigheden.
Ja.
En als de omstandigheden zijn dat er minder tracktime is, dan is dat nog steeds naar omstandigheden het perfecte rondje.
Okay. Ik vind het wel opvallend trouwens, want Bottas pakt natuurlijk weer pole. Dat deed hij ook op de Nürburgring. Toen werd er ook niet getraind.
Dan is hij van nature een betere coureur, maar dat zeggen we.
Ja, Hamilton die zegt wel altijd van ja, ik ben op... Hoe vaak zegt Hamilton nou dat niet van... Ik had de snelheid niet, hè. En dat hij ook inderdaad in de trainingen er niet bij staat. Maar dat hij dan wel opeens in Q3 uit het niets echt een fenomenaal rondje eruit perst. Omdat hij juist wel een coureur is die inderdaad kan doorontwikkelen.
Hamilton bouwt zichzelf echt op in het weekend qua snelheid.
Ja.
En misschien is dat wat even voor hem wel wat nadeliger. Maar aan de andere kant heeft hij die race allebei gewonnen. Dus ja.
Daar gaat het om.
Ja.
Maar ja. Opvallend.
Ja, Joost, heb jij ook een leuke race gezien?
Zeker. Ja, ik moet wel zeggen dat ik ergens halverwege de race, rondje 30 was dat, me wel heel erg lastig gevallen werd op Twitter door mensen die het allemaal belachelijk vonden dat Hamilton werd geholpen door de FIA en met die virtual safety car. Maar leuke discussies hoor. Maar,
ik zag op zaterdag ook al dat bij iedereen werden de track limits, die kregen de track limits aan een broek. Behalve Hamilton. Terwijl die ging toch ook net zoveel over de lijntjes als iedereen de rest.
Hamilton moet wel al die 7 wereldtitels, 93 overwinningen, is alleen maar geholpen door de FIA. Hij mag ook altijd 10 meter verder naar voren starten.
Maar dat is nu wel duidelijk geworden.
Ja, eigenlijk kan hij hier gewoon helemaal niks van.
Nee, ja. Nee. En ze leggen ook altijd extra bakstenen bij de rest in de auto en zo. Maar Hamilton niet. Dat is
je ziet ook van die panelen dat die verschijnen dan over het grind heen. Dat hij daardoor niet in het grind terecht komt.
En het is zelfs zo dat bij Renault hebben ze dus een versnellingsbak kapot laten gaan. Bij Ocon. Zodat dat Hamilton kon stoppen onder virtual safety car.
Dat is ook bizar dat gewoon gebeurt.
Eindelijk komt het een keer naar buiten.
En de mensen pikken het allemaal maar gewoon.
Ja.
Ja. En we accepteren het maar.
Ja, vreselijk.
Voor de mensen die voor het eerst deze podcast luisteren, wij hebben nogal wat met complotjes. En niet de complotjes rondom corona, maar gewoon van die geinige Formule 1 dingetjes natuurlijk. bij Hamilton gebeurde het dus wel weer. Want laten we eerlijk zijn, het overkomt Hamilton wel puur toevallig.
Ja.
Ocon stond met een probleem aan de kant. Uiteindelijk gewoon een motorprobleem, dat was het.
Er was een tear-off van een vizier in zijn brake duct gekomen.
Oh.
Dus dat is...
Ik dacht dat het een bakprobleem was.
Ja, dat dacht ik ook.
Nee, volgens mij dat had ik gelezen.
Wat goed.
Ja,
dan zie je maar weer. Nou werkt het. Ja. Zelfs de FIA heeft dat onder controle.
Maar eigenlijk kunnen we dit hele gesprek gewoon hoeven niet te voeren. Want Hamilton was voor Bottas al de baan opgekomen als hij die stop had gemaakt.
Dan leek het wel een beetje.
Ja, het punt is alleen wel dat hij op dat moment dus 1,8 seconden voor op Bottas had. Maar ze wilde 10 ronden door en daar zat hij nog middenin. En ik weet niet hoe het was uitgelopen als hij... Het hielp hem wel in de zin van hij kreeg een comfortabele voorsprong en de race was daarna sowieso voor hem. Ik denk eigenlijk meer dat Hamilton werd geholpen doordat Bottas zijn auto werd gehinderd door dat stuk Ferrari wat er aan hing. Dat heeft Hamilton meer de racewinst opgeleverd dan die virtual safety car.
Nu zag ik ook nog verhalen online, ik geloof er zelf ook niet zo in, maar dat Bottas expres wat gas terugnam, zodat Hamilton daarvoor kon komen.
Nee. Ik weet niet of mensen een foto hebben gezien, maar er hing gewoon een heel stuk wing endplate van Vettel in de bargeboard van Bottas. En Mercedes zei dat hij daardoor 50 punten punten downforce verliest. Nou, dat vertaalt zich in ongeveer, zeggen zij hoor, dit is allemaal wat Mercedes zegt, ongeveer 17e per ronde. En dat is fors. En je zag ook wel dat hoe Bottas worstelde met die auto. Kijk, wij willen dan natuurlijk als Nederlanders graag denken dat Verstappen hem in een fout dwong. En dat was misschien ook wel zo, maar zijn auto was wel redelijk onhandelbaar op bepaalde punten. Dus ik denk dat Hamilton veel meer heeft geholpen uiteindelijk dan die virtual safety car. Ik moet eerlijk zeggen, op het moment zelf dacht ik ook van, ah, Hamilton die heeft wel weer geluk met die virtual safety car. Geluk. Laat ik dat erbij zeggen. Dus niet, hij wordt geholpen. Nee, geluk. Alleen uiteindelijk denk ik dat het helemaal niet beslissend was.
Maar hij creëert het ook weer zelf. Hè? Want dat is wel Hamilton. En dat heb ik hem dit jaar meer dan ooit nog zien doen. Waarvan ik ook denk, ja, daar is hij ook weer nog beter in geworden. In zover dat kan. Dat hij precies weet wanneer hij moet pushen en wanneer niet. Hij zat op een gegeven moment heel lang achter Verstappen. Hij was ook sneller dan Verstappen. Dat zag je aan alles.
Ja.
Hij heeft volgens mij één keer een beetje half geprobeerd. En toen gooide Verstappen meteen de deur dicht.
Nou, omdat je moeilijk kon inhalen.
Ja, precies. Nou, prima.
Goed punt.
Gas terug. Gewoon even 2-3 seconden speling houden. Wachten tot hij vrije lucht heeft. En dan die rondjes beuken. Hè? Al zei hij wel weer over de boordradio van, mijn linker voorband ziet er weer niet helemaal goed uit als allereerste. Maar ja, dat hoort erbij. Dat weten we ook inmiddels, dat daar geen reet van klopt.
Misschien is dat wel codetaal naar de FIA.
Nee, Hamilton is, dat hebben we al vaker gezegd, Hamilton is Formule 1 hypergonder. Hij denkt altijd dat er van alles aan de hand is, maar dat is niet zo.
Ja.
Ja.
Of codetaal naar Mercedes.
Het is ook een beetje, Hamilton is ook wel echt een beetje een troll, om maar in de complot shit te blijven. Die is ook wel gewoon iemand die gewoon een beetje opnaaierige dingen ook over de radio kan zeggen. We denken, soms is hij de controle een beetje kwijt, maar dit soort dingen, dat zegt hij gewoon ook om andere teams te denken van, Hamilton's banden zijn erdoor. Maar Verstappen gaat er binnen. Hamilton zegt, oké, nu ga ik tempo maken. Ja. En je ziet de ene naar de andere snelste ronde wordt binnengetikt.
En Bottas moest natuurlijk ook naar binnen, omdat anders dan wat Verstappen had hem een rondje later, had hij hem sowieso gepakt door die pitstop window.
Want nu vroegen mensen, waarom ging Verstappen nou naar binnen? Dat was toch voor die undercut?
Ja. Hij zat best wel vast en je moet wat proberen. Uitstekende call ook, want toen hij naar buiten kwam meteen, ik zat weer op zijn audio mee te luisteren en het ging heel erg over verschillende, ik weet niet of het motorstandjes zijn, weet jij misschien beter, mode 5, mode 6. Je mag er al helemaal niet, je mag niet heel veel in switchen.
Maar dat heeft met het deployment van het ERS-systeem te maken.
Oh ja, precies. Ja. Dus maar Verstappen wilde eigenlijk al naar 2 rondes naar mode 6, maar dat mocht maar niet. Nou, je hoorde dat het zo opgaan aan het bouwen waren. Nou, toen moesten 2 rondes voordat hij naar binnen kwam. Mode 6, nou, ga ervoor. Meteen snelste raceronde. Naar binnen gegaan. Weer give everything you got. Nou, en toen kwam Bottas erachteraan. En die hield hem nog maar net. Maar daardoor had Hamilton wel die vrije lucht om die 10 rondjes te beuken, hè, waar ze om vroegen. En Hamilton, die was
op de bandjes die netjes gespaard had. Ja.
Verstappen was snel op zijn nieuwe banden, maar Hamilton was nog een halve seconde per ronde sneller.
Ja, nu zag je wel aan andere coureurs dat je heel lang op die mediums door kon rijden. Volgens mij Giovinazzi zelfs, wat zei je, 54 ronden?
53 ronden.
53 ronden. Ja. Waarom kiest Verstappen er dan toch niet voor? Op zich, die undercut snap ik. De theorie erachter is goed. Maar als je zo lang nog kon doorrijden, waarom profiteer je daar niet van?
Ja, ik denk dat ze gewoon, het was wel best wel een gok, dacht ik. Als dat de reden was, en ik weet niet wat ze, ik luister nooit helemaal mee met de boordradio, maar als dat de reden was dat ze een undercut echt wilden proberen bij Bottas.
Ja, dat zeggen ze niet, maar dat is.
Nee, maar dan was hij wel een beetje matig uitgevoerd, denk ik.
Ja?
Nou, gewoon omdat hij was er niet dichtbij genoeg.
2,5 seconden.
Ja, vond ik. En je weet gewoon dat Mercedes dan denkt, oké, dan doen we Bottas meteen naar binnen. En ja, dat was de gok die hij moest nemen. Aan de andere kant, als het gelukt was, had hij track position gehad op Bottas, dan had hij hem ook gewoon kunnen winnen de race.
Ik denk toch ook dat ze niet hadden verwacht dat Hamilton nog zoveel sneller kan. Want die zat er best wel ver achter.
Nee, maar het ging uiteindelijk om Bottas pakken. En dat lukte niet.
Waren ze ook niet verrast? Kijk, Bottas bleek uiteindelijk problemen te hebben, waardoor hij echt aanzienlijk langzamer was. Ja. Dat zag je ook toen Verstappen Bottas voorbij was. Nou, die zoeft hem in één keer
ja,
weg.
Ja, daarom. Kijk,
dat dacht Red Bull misschien niet. Hey, we zijn echt snel in vergelijking met Mercedes. Terwijl achteraf weten we dat
die
dat
wisten
niet
natuurlijk
was.
Niet wat er precies met Bottas. Kijk, ze hadden al gezegd over de bordradio bij die eerste stop van je hebt wel problemen met je vloer. En achteraf zat dat helemaal niet aan zijn vloer. Wel, misschien was dat het onderdeel eerst nog tegen iets onder de vloer aangekomen. Maar ik denk wel dat ze bij Red Bull misschien dachten van, we zijn best wel snel vandaag. En Hamilton zat er natuurlijk achter, dus ze wisten niet wat Hamilton's pace was. Dat zou kunnen. Ja, het is een het is ook maar een momentopname op zo'n moment. En dan denk je, oké, we doen een cut. Ja. Die stint op die harde banden, die kon makkelijk. Die ze daarna zouden doen. Dus ja, het is het, ik denk dat het die snelheid van Bottas Red Bull wel een beetje zand in de ogen geworden. Ja, dat wel.
Ja, dat is ook zo. Dan om even iedereen genoemd te hebben. Gasly vloog eruit. Geweldige positie natuurlijk, P4.
Geweldig weekend. Ja.
Geweldig weekend voor hem. De zonde.
Ja.
Ja, wat moet je erover zeggen?
Nou ja, hij was denk ik wel een van de coureurs die toch profiteerde van het feit dat er zo weinig trainingen waren. Hè? Dat hij toch, ik vond hem de meest verrassende coureur de kwalificatie op plekje 4. Ja, en ik denk ook dat hij gewoon een goede kans had op het podium als hij hem uit had gereden.
Nou ja, als je kijkt naar Kvyat, hoe goed hij het doet. En we weten dat de kwaliteiten van Kvyat gewoon minder zijn dan die van Gasly.
Ja. Ja, ja, ja.
Hoe kan dat AlphaTauri überhaupt in Italië zo goed is? Op Mugello deden ze het fantastisch. Op Monza natuurlijk gewonnen.
Ik denk
gewonnen.
Ook dat ze zeker, want ze hadden dus een filmdag, hè, een paar maanden geleden op...
Twee dagen.
Ja, ja. Ja. Twee dagen, nou ja, dat heeft toch geholpen. Ik weet niet of toen al bekend was dat het maar een tweedaags weekend zou worden. Maar
volgens mij was toen überhaupt niet bekend dat we naar Imola gingen.
Oh, oké. Okay, nou. Nee. Precies. En dan heb je toch wat data. Ja, ik denk dat AlphaTauri wel heel erg geholpen heeft. Want Kvyat was inderdaad ook heel goed.
Ja, maar dan moet je auto alsnog wel goed zijn. Joost, is er een verklaring voor dat de AlphaTauri op zo'n baan goed is?
Nou, ik denk dat de AlphaTauri best wel een... Dat hebben we het al eerder over gehad. Hè, over het verschil met de Red Bull. En dat de AlphaTauri gewoon een makkelijke auto is om mee te rijden. En als de pace er dan is, is het voor de coureurs ook heel makkelijk om dat er dan echt uit te halen. En dat lukt... Gasly eigenlijk al het hele seizoen. Die auto is gewoon goed in balans. Je ziet ook helemaal niet, als je een rondje meegaat met Gasly of met Kvyat, dat ze heel erg aan het stoeien zijn met die auto. Zoals Leclerc bijvoorbeeld is met de Ferrari. Weet je, het is gewoon een auto die in balans is. Niet de allersnelste van het veld, maar wel gewoon een goede auto. Waarmee op een goede dag, als de coureur gewoon alles eruit haalt wat erin zit, dan kan hij gewoon dikke punten halen. En dat lukt ze toch best wel veel dit seizoen. Maar waarom die technisch helemaal... Ik ben geen expert op het gebied van de AlphaTauri, want ja, dat is eigenlijk gewoon een soort halve Red Bull met een paar andere onderdelen erop. Ja, ja. Het is volgens mij gewoon een lekkere auto voor een coureur die gewoon niet heel verrassend is op bepaalde punten. Zoals als je Albon ziet stoeien met de Red Bull, dan zie je wat het verschil daarin is. Ja.
Ik zat nog te denken van als je dit seizoen zou denken dat of die auto van Gasly in Red Bull kleuren zou spuiten. Als dat de tweede Red Bull zou zijn, dan denk ik, ja, prima seizoen.
Ik denk het ook wel. Ik zag dat Gasly nu...
Zal niks in de gaten hebben.
Hij zat één puntje achter Albon. Maar ja. Gasly is ook een aantal keer uitgevallen op knullige momenten. En nu eigenlijk ook weer. Had heel veel punten kunnen pakken. Dan had hij boven Norris en Sainz ook nog eens gestaan in de McLaren. Inderdaad, je had hem net goed kunnen kleuren.
Ja.
Ik vroeg net al aan jullie van, was het een spannende race? Nu zei ik in de aankondiging van de ruzie met Joost. Beetje voor de gein natuurlijk op WhatsApp.
Ah, jullie zijn wel in die WhatsApp-groep van ons. Het gaat er vaak hard aan toe.
Ja, het ging wel even los.
Het komt omdat Bas gewoon heel irritant is op WhatsApp.
Ja, klopt. Ik weet van Joost en Patrick. Jullie zijn enorme tegenstanders van mensen die op Twitter zeggen, het is een saaie race, Formule 1 is saai. En daar ben ik het eigenlijk persoonlijk ook mee eens. Maar waar ik het ook mee eens ben, is dat deze race door het inhalen, ik had hem al breed geïntroduceerd, eigenlijk niet heel veel spannends in zich had, behalve dat iedereen dicht op elkaar reed.
Dus ja, maar dan is het toch ook spannend?
Ja, dus de top 3 reed dicht bij elkaar. Ik heb daar persoonlijk ook enorm van genoten. Maar door het gebrek aan inhalen, doordat de auto's moeilijk kunnen inhalen, vond ik wel dat de race, ondanks de spanning, best wel begon in te kakken. En ik had niet een idee dat als Verstappen niet was uitgevallen, daar gaan we het zo over hebben, dat er nog heel veel was gebeurd. Maar Joost, jij was het daar niet mee eens.
Nee, ik was het op zich in het fundament wel met je eens dat inhalen heel lastig is. En dat meestal geen goed recept is voor een mooie race. Er zijn alleen twee dingen. Ja. Het ene ding is dat ik Imola gewoon al een vet circuit vind. En dat ik het tof vind om de auto daaroverheen te zien jagen met z'n allen. Dat is één ding. En het tweede is dat jij dan zegt, als Verstappen niet was uitgevallen, was er niks meer gebeurd. En dan denk ik, ja, maar Verstappen viel wel uit. Ja, dat is, je kan wel zeggen van, als dit en dit was niet gebeurd, ja, dan was het geen leuke race geweest. Als Leclerc op Monza niet was gecrashed, hadden we geen rode vlag gehad. Ja, maar hij crashte wel. Ja, dus,
en wat ik dan het probleem...
Ik had vroeger mijn opa was geen fan van Ajax. En dan zei hij altijd, ja, maar als Suárez niet meedeed bij Ajax, dan is het een matig elftal. Ja, maar Suárez deed wel mee bij Ajax. Ja, wat is dat voor... Dat is altijd zo'n...
Dat vind ik een goed argument. Alleen, is het niet zo dat de Formule 1 een beetje te veel leunt op de als?
Ja, maar dat zijn allemaal dingen die komen voort uit de race. Ik bedoel, het is niet zo dat iemand extern zegt van, ik druk nu op een knopje en die bocht is in een nat. Nee, het komt voor uit het racen. Dat Bottas die dat probleem heeft met dat stukje vleugel, het gebeurt niet heel vaak, maar dat komt voort uit de race, omdat Vettel eerst, in de eerste ronde is er een crash met Vettel en Magnussen, was het, hè? Ja. En daarop dan rijdt hij weer overheen. Dat hoort allemaal bij de race. Ja, want in een race gebeuren gewoon allerlei dingen. Stomme dingen, mooie dingen, leuke dingen, toevallige dingen. Geen complotten. Nee, en dat hoort hoort allemaal bij de race. Ja, dus dan dat Verstappen dan een lekker band krijgt. Ik bedoel, ik denk, neem aan dat de meeste Nederlandse kijkers dat niet het leukste moment vonden. En ik natuurlijk ook niet. Maar het zorgde er wel voor een safety car. En dat het slot van de race nog leuk was. Ja, dat heeft allemaal met de race te maken.
Ja, en dat is ook een beetje een soort van een geluksfactor die erbij kon kijken. Ik snap je helemaal dat we hadden het over factoren. En dat werd een beetje een ding in de groepschat.
Mm-hmm. Jij zat gewoon weer op je irritante houdingtje zo van...
ik zat een beetje pedant te doen. Maar dat vind ik soms wel jammer aan de sport. En ik weet, Patrick, jij bent daar fel tegenstander op Twitter voor mensen die dat zeggen. Of op, moet ik zeggen.
Ik vind het ook een non-discussie de hele tijd over... Ja, hoe leuk was een race nou? Ja, er zijn toch ook Champions League wedstrijden die in 0-0 eindigen?
Ja,
en ja,
ik zeg er dan meteen wel, voetbal is wel een beetje een matige sport, zeg.
Ja, maar ik vind het dan wel een beetje alsof voetbal altijd maar een rode kaart nodig heeft om echt even die ruimtes te krijgen waardoor mensen echt goed gaan aanvallen.
Ja, maar die rode kaart is ook onderdeel van het spel.
Ja.
Ja. Dat is het bijna hetzelfde zeggen dat je zegt, ja, wielrennen is alleen leuk, of een Tour de France is alleen leuk als er bergen in zitten. Ja, maar die bergen zitten erin. Dat is toch helemaal onderdeel van het hele gebeuren. En dat is niet allemaal één op één met elkaar vergelijkbaar, maar je hebt een sportevenement, daarin gebeuren dingen, die hebben weer andere dingen tot gevolg. Zo werkt sport.
Een lekker band vind ik niet, dat hoort niet bij de sport.
Jawel, het hoort wel bij de sport. Het is een mechanisch
onderdeel
sport.
Van een sport. Maar het is niet normaal dat het had veel erger kunnen aflopen natuurlijk.
Er zijn wereldtitels beslist op lekke banden. Vraag maar aan Nigel Mansell wat die van een lekke band vindt. Ja, dat hoort er gewoon bij. En het is een mechanische sport. Je bent afhankelijk van je materiaal. En als, noemen ze een wielrenner?
Chris Froome.
Chris Froome één keer een afdaling een lekke band had gehad in een van zijn zegens van de Tour. Ja. Dan had hij niet die Tour gewonnen.
Ja, zo ging Steven Kruiswijk ooit de Giro winnen. Toen knalde hij in een ijsberg.
Ja, ja. Dat is toch er zit een stuur op die fiets, die moet je gebruiken. En als je die niet goed gebruikt, dan win je de Giro niet. Okay. En er zitten banden op. Ja, goed, Pirelli maakt die banden natuurlijk niet Verstappen. Maar je weet niet wat er gebeurd is. Ze hebben allerlei camber settings, bandendruk. Misschien, ik zeg niet dat dat zo is, maar je zou kunnen. Het is niet per se Pirelli's schuld. En het is niet per se Red Bulls. Ja, dat soort dingen gebeuren gewoon. Dus ik zag gisteren aan de NASCAR race. En daarin had Martin Truex, een van die coureurs, kunnen winnen. Alleen bij de laatste pitstop werden ze boutjes de moeren van zijn auto niet goed aan. Van zijn wiel niet goed aangedraaid. Dan moest hij nog een keer binnenkomen. Race verloren. Ja.
Ja. Dat vind ik een mooie discussie eigenlijk. Als mensen het met ons eens zijn of niet, laat het vooral weten via Twitter of via de mail podcast@nu.nl. Dus mijn punt is inderdaad van, ik vind wel dat de Formule 1 soms heel erg leunt op die factoren, maar dat hoort ook bij de sport.
Aan de andere kant, om de discussie helemaal rond te maken, het gesprek rond te maken, dan is het geen discussie meer, is dat, dat ze in 2022 natuurlijk willen zorgen dat de auto's dichter bij elkaar kunnen rijden, dus beter met elkaar in gevecht kunnen. Dus het is niet helemaal onwaar wat je zegt, maar dat zijn fundamentele dingen die je kunt veranderen. En daar zijn ze gerust wel mee bezig. Maar er zijn nog steeds allerlei andere factoren die een race leuk kunnen maken of niet.
Voordat Verstappen die lekke band kreeg, we gaan zo meteen even naar de boordradio luisteren. Geweldige boordradio namelijk. Eerst nog even het foutje van Bottas. Komt dat nou door Verstappen of was er zoveel schade aan de vloer dat het eigenlijk de auto was moeilijk te besturen?
Allebei. Ja,
dat is ook zo.
Ja, nee, die auto was inderdaad moeilijk te besturen, maar het helpt natuurlijk niet mee dat Verstappen daar de hele tijd achter je aan het pushen is en weet. Verstappen wist ook dat hij schade had natuurlijk. Nou, hij laat zich de hele tijd zien. Je kon er gif op innemen dat dit een keer zou gaan gebeuren. Zeker bij Bottas.
Ja, maar toch opvallend dat het twee keer gebeurt. Terwijl hij heeft zo'n goede auto natuurlijk, ondanks de schade.
Maar de downforce is ook belangrijk bij het remmen. En als jij gewoon downforce mist, dan kan het zijn dat je auto gewoon wat instabieler is bij het remmen. En het is een heel moeilijk rempunt daar. Het is het moeilijkste rempunt van het circuit. Dus ik zou het Hamilton ook gebeuren. Weet ik niet. Maar Bottas overkomt het. En het overkwam hem twee keer. Dus dan weet je dat er toch wel een beetje een fundamentele dingetje aan de hand is.
Wat ik wel dacht, kijk, als ze niet hadden gezegd dat Bottas die schade niet had, dan dacht ik wel van ja, typische Bottas race eigenlijk, toch?
Ja.
Gewoon weer hoe het gaat, dat iemand te sneller is. En
bezweken onder de druk ook.
Het is dat ze de front wing endplate nog even lieten zien, als ik het zeker niet geloofd.
Dan was het toch weer een complotje geweest.
Nou, er hing gewoon echt een heel stuk Ferrari. En als het grappig was, ze hadden het dus niet door, omdat die wing endplate is aan de ene kant rood en aan de andere kant zwart. En hij hing in de bargeboard met de zwarte kant naar buiten. Dus, en de rest is ook zwart daaromheen. Dus het team had het gewoon niet gezien.
Maar hadden ze hem kunnen weghalen?
Ze hebben hem volgens mij bij de tweede pitstop hebben ze hem eruit gevist.
Dat wist ik niet. Dan de onfortuinlijke crash van Verstappen. In eerste instantie zagen we natuurlijk die gele vlaggen. Dan denk je altijd, oh god. Toen zag je Verstappen scheef op de baan staan in het grind. Wat dachten jullie? in eerste instantie?
Heel eerlijk. Ik dacht het eigenlijk wel leuk, safety car. We gaan toch een mooie wedstrijd krijgen. Ja, ja, ja.
Ik was een beetje bang.
Of leuk, gewoon niet leuk voor de Nederlandse fans. Maar ik ben geen Verstappen fan. Ik ben Formule 1 fan. Ik wil gewoon een leuke race zien. En je weet wel dat zo'n incident, want het was wel zo dat de race een beetje inkakte. Ik dacht ook van ja, Hamilton is weg en de top 3 was al een beetje gesetteld.
Er moet nu wel een rode kaart komen, zeg maar.
Ja, precies. Maar ja, dat dan ook gebeurt. Ja, kijk, voor de Nederlandse fans is het jammer. En het was misschien beter geweest als Albon had gestaan. Maar je weet wel, zo'n safety car. Hè, en dan gaat het ook weer in een soort stroomversnelling, dat je opeens weer Russell in de muur ziet staan. Je ziet allemaal gasten de pits ingaan. Stroll die weer zijn monteurs ondersteboven rijdt. Geweldig, Lens. Ja, althans, het is goed afgelopen natuurlijk. Hè. Dit niet, ik moet dat hij altijd moet doen. Dat, zeker niet. Maar het is wel weer zo'n knipperlicht dat dan weer de hele boel op de schop gaat. En dat vind ik altijd wel mooi aan Formule 1.
Eerst nog even over Verstappen. Het mooie van de bordradio die ik nu ga laten horen is dat zijn engineer nog instructies aan hem geven was. En tijdens die instructies, je moet even goed luisteren, hoor je die klapband. Geweldig.
Okay, Max. So Hamilton been told to push. They'd like the safety of a safety car pit stop window over you. Currently 2 seconds away from that. Oh, we're off.
Yeah, something broke on the car.
Okay, so right rear tire failure.
Ja, wat ik persoonlijk dus, ja, ik weet niet of het echt goed te horen was, maar je hoorde natuurlijk wel dat grind gaan.
Ja.
Dat hij nog ineens door had.
Dat hij eraf was. Ja, op een gegeven moment iets laat zei, oh, you're off, zei hij. Ook. Ja. Ja, kijk, het scheelt natuurlijk ook. Verstappen had trouwens hetzelfde. Die was gewoon eigenlijk best wel tevreden over zijn race. Die zegt, ja, normaal gesproken was ik hier makkelijk tweede geworden. Kijk, hij knokt natuurlijk niet meer op voor het kampioenschap. Als hij nu een puntje achter Hamilton had gestaan, ja. Natuurlijk had ik dat dan ook verschrikkelijk voor hem gevonden. En ook voor de sport. Want je wil gewoon een leuke titelstrijd zien. Ja. Maar een seizoen dat zo al beslist is, ja, dan maakt het eigenlijk ook niet meer uit. En dan zal hij zelf misschien zoiets hebben van, ja, hier kon ik niks aan doen. Prima, op naar de volgende.
Ik zal je heel eerlijk zeggen, dat had ik dus ook. Het gaat toch niet meer om het kampioenschap. Nee. Verstappen heeft de race gekleurd. Het was geweldig. Ja, dat hij dan niet tweede wordt. Ach.
Nou ja, Verstappen had moeten winnen. Of had een safety car nodig om te winnen. Dus ik zat te kijken en ik dacht wel van, nou, 70 karretje zou nog wel lekker zijn, maar toen veroorzaakte hij hem zelf. Dus dat was nadelig. Ja, weet je, dat zo zit ik er ook een beetje in. Ik bedoel, aan de andere kant had Verstappen wel echt de race om een podium zeker te verdienen.
Zeker.
Hij zat zo vaak een podium dat het is niet meer zo dat je nu denkt van, oh, vreselijk dat hij een podium uit. Ik bedoel, tuurlijk, er zit dan een hele fabriek in Engeland en die maken allemaal auto's en die willen wel gewoon de punten binnenharken.
Ja, maar, dat snap ik, ja.
Maar het is minder erg dan wanneer je nog illusies of zelfs een serieus zicht hebt op een titel. Dus laten we hopen dat hij dit volgend jaar niet nog een keer meemaakt. Maar dan gaan we waarschijnlijk ook niet 3 keer naar Italië, want voorlopig eet hij geen pizza meer.
Wel bizar, hè? 3 Italiaanse Grand Prix en 3 keer uitgevallen.
Het is echt ongelooflijk. Ja, Monza natuurlijk een motorprobleem. Mugello met die crash, maar eigenlijk ook bij de start.
Ook een motorprobleem. Ook eigenlijk. Een motorprobleem. Anders had hij die crash nooit gehad. Nee.
Ja. En nu een lekke band. Weten we eigenlijk waardoor het gekomen is?
Ik denk dat het gewoon puin is geweest. Want heel lang heeft hij veroorzaakt door mijn grote vriend Lance Stroll. Die daar bij de start als zijn voorvleugel er vanaf reed. Ja. Die vleugel lag heel langs de baan trouwens. Maar ja, ik denk dat het gewoon een stukje carbon is geweest dat hij in die band heeft gesneden.
Ja, het is niet een ontplofte band omdat hij te veel zijn banden overbelast had.
Nee, zeker niet.
Ja, we weten het nooit natuurlijk.
Dus als je het achteraf nou over geluk of ongeluk wil hebben, dan Hamilton die heeft 1 concurrent worden uitgeschakeld door een stuk Ferrari in zijn auto. En andere die wordt door een klapband uitgeschakeld. Wel, Hamilton toen had hij al lang en breed gewonnen natuurlijk.
Ik begrijp wel dat mensen er helemaal gek van worden. Dat het geluk altijd aan de kant van Hamilton is. Ja. Ik kan me dat heel goed voorstellen.
Ja, het is... Ik weet nog wel, in het kampioen, dat is voetbal, ik weet niet of mensen van voetbal houden van deze podcast, maar in het kampioensjaar van Twente scoorden ze ook heel vaak in de laatste minuut. En, trauma, hoor Joost al een beetje gaan. Ja, voor de mensen die dat seizoen gezien hebben, kijk, die 93ste minuut hoort bij het spel ook.
Ja,
dat is
zeker.
Ook zo'n factor.
Ja,
ja, toch wel frustrerend, denk ik.
Ja.
Ja.
Ja, maar goed, dat hoort er een beetje bij. Dan gebeurt er heel veel. Eerst Russell. Die was op weg naar zijn allereerste punt in de Formule 1. En als we achteraf naar de eindstand kijken, was dat punt ook gewoon praktisch binnen.
Ja, ja, hij reed voor volgens mij zelfs voor Räikkönen, maar zeker voor Giovinazzi. Dus hij had dat
precies.
Ja.
Wat een stomme fout. Dat weet hij zelf ook wel.
Ja.
Oh, die dom. Ja. Ja. Nee, dat zei hij inderdaad zelf ook. Van, daarvoor komen nu en een enorme gemiste kans. Ja,
hij toont wel berouw, maar aan de andere kant, dit is als Stroll dit had gedaan, of
dan was hij aan de beurt geweest. Ja.
Of Mazepin volgend jaar, daar hadden we het wel geweten, toch?
Ja. Ja, maar het heeft ook met krediet te maken. En Stroll heeft al krediet, dus dan kan zo'n foutje gebeuren. Ik heb Bottas ook een keer achter de safety car zien spinnen. Dat was wel in de regen. Maar
ja, maar Verstappen toch ook op weg naar de grid, dat hij van de baan schiet.
Ja, in Hongarije. Dus ja, dat kan gewoon gebeuren.
Nou, het kan wel gebeuren, alleen hij heeft nog steeds geen punt.
Nee, maar dat heeft daar niets mee te maken.
Nou, kijk, ik kan Hockenheim vorig jaar ook nog herinneren. Was hij ook op weg naar de punt?
Ja, wat was het toen ook weer?
Toen gooide hij hem ook...
Toen schoot hij te ver door.
Schoot hij ook te ver door. Want, en toen pakte Kubica de punt.
Oh, ja.
Maar ik waak ervoor om te gaan zeggen dat Russell onder de druk bezwijkt of zo. Dit is gewoon... Formule 1-auto's die werken eigenlijk vooral als ze op hoge snelheid rijden. Dan zijn de banden op temperatuur, dan werkt de aerodynamica. En als dat niet zo is, dus achter de safety car, dan is het moeilijker... Het is niet onmogelijk, want je ziet dat lukt de meeste coureurs wel. Maar is het moeilijker om hem gewoon op het rechte spoor te houden. En als je dan net even te veel gas geeft en de achterkant breekt net te ver uit... en je kan hem net niet meer corrigeren, dan sta je net in de muur. En daarna zit je in het hek bij te komen. Ja, dat is gewoon... niemand gunt hem dit, maar het kan gebeuren. Elke andere coureur kan dit ook gebeuren. Dat zei Hamilton ook. Die reageerde nog op Russell van... ik heb dit soort fout ook gemaakt, dus... druk jezelf niet te ver naar beneden.
Het is niet voor het kampioenschap natuurlijk. Dan Stroll, we hadden het er net al even over. Die moest zijn remmen in eerste instantie koelen. Had hij te veel gedaan, waardoor hij nu dit voor elkaar kreeg.
Ja, kan ook gebeuren natuurlijk. Maar ja, de front jackman de volgende keer als Stroll aankomt rijden... dat zou ik nog wel een paar keer oefenen. Ja, we hebben vaak gezegd, en ik ook, dat Stroll best een aardig seizoen rijdt. Maar na Monza heeft hij... er werkelijk helemaal niks meer van gebakken. Hij heeft geen enkel punt meer gescoord.
Nee, jammer dat je die voor mijn voeten wegkaat. Ja. Want ik zag in de laatste 5 races... Perez 48 punten. Hulkenberg 4 punten. En Stroll 0. Wel 1 keer corona. Waardoor hij niet aanwezig kon zijn.
Dat 1 keer die klapband in Mugello.
Ook pijnlijk, precies. Ja, daar kon hij niks aan doen.
Volgens mij is dit zijn 4e seizoen in de Formule 1. Het is toch ook wel... Op een gegeven moment mag je toch ook wel verwachten... Hè, dat die foutjes er een beetje uit gaan zijn. Kijk, het is... we weten allemaal dat het geen toptalent is. We hebben ook gezien dat hij zich wel degelijk verbetert. Want vorig jaar eindigde hij altijd... terwijl dan zag je Perez, die stond in Q3 en Stroll was er altijd uit in Q1. Nou, dat gaat dit jaar wat beter. In de eerste seizoen zelf heeft hij ook zeker goed gescoord. Ja. Maar ik vind ik vind het gewoon nog steeds... Het is gewoon nog steeds geen Formule 1 materiaal. Nee. En ik ben heel blij dat Lawrence Stroll Force India in de lucht heeft gehouden... en daar nu Racing Point van heeft gemaakt... Maar als Lawrence Stroll ooit wat serieus wil gaan doen met dat team... Hij heeft nu Vettel binnengehaald. Maar met Lance Stroll als tweede rijder kan je nooit voor titels gaan vechten... als je daar al het materiaal voor zou hebben.
Nu heb ik in die 500 dit jaar gekeken. Daar had Rinus Vicky ook zo'n soort incident... waardoor hij ook mensen van zijn team aanreed. Ja. Hij kreeg een drive-through penalty.
Ja.
Moet dat ook in de Formule 1 gebeuren? Want dit is wel echt... die gozer vooraan, die had echt...
In de Amerikaanse autosport sowieso, als er wat met je in de pits gebeurt... dat je dan gewoon als coureur zijnde gestraft wordt.
Ja, als je iemand raakt, dan krijg je altijd iets van een drive-through. Volgens mij is dat de regel.
Ja, dat is gewoon om je te dwingen om voorzichtig te doen in de pits.
Alleen daar mag ook veel meer, hè? Want daar heb je ook helemaal geen... unsafe release, ja, dat bestaat gewoon niet. Altijd pure chaos als ze met z'n allen naar binnen komen. En je moet wel een beetje voorzichtig zijn.
Nu was dat niet de enige fout van Racing Point, want Perez... Ja. Was op weg naar een podium. Ik hoorde Olaf Mol nog zeggen. Geweldig, Perez op het podium.
Ja.
Wat hebben ze gedacht?
Zij dachten dat de rest ook zou binnenkomen.
Ja. Want de situatie was dat Perez op P3 lag. Hij was als laatste gestopt. Hij was op de mediums begonnen. Want hij startte buiten de top 10. En in rondje 27 ging hij pas naar de hards. Bijvoorbeeld een Ricciardo en een Kwiat in ronde 14 al naar de hards. Hij had veel versere banden en besloot toch naar de softs te gaan.
Ja.
Met het resultaat dat hij nu niet op het podium staat.
Nee, het is... heel vreemd, maar het is... Toch? Ja. Ik denk dat ze waarschijnlijk dachten van... Oké, nou, iedereen komt nu binnen, iedereen wil nieuwe softs hebben. Maar de rest kwam niet binnen. Ja, wie kwamen er nog meer binnen? Kvyat deed het natuurlijk ook. Die had geen nieuwe softs meer trouwens. Sainz deed het ook. En Norris deed het ook nog. Dus het is niet zo dat heel veel het niet deden. Maar het was vooral Leclerc en Ricciardo die buiten bleven. En die hadden echt...
En Albon eigenlijk ook nog. Die lag er toen nog niet uit.
Oh ja, Albon, die is uit mijn overzicht verdwenen.
Ik heb het zelf
gaat uit wel meer overzichten verdwijnen, denk ik zomaar.
Nou, dat was een kwaad op zijn team, hè?
Dat gaan we zo nog even laten horen.
Maar Perez, ik zeg het vaker. Ik denk dat Racing Point misschien wel de derde auto heeft. Dat weet ik eigenlijk wel zeker. Maar ze gaan geen derde worden in het kampioenschap deze keer. Want ze staan nu achter Renault, als ik me niet vergis. Ja, Renault en achter McLaren. Het is wel 100... Hoe spannend is het daar? Renault heeft 135 punten, McLaren 134. McLaren, matig weekend zeg.
Zo.
En Racing Point ook 134. En Ferrari 103. Die komen er denk ik niet meer bij, want die zijn alleen afhankelijk van Leclerc. Die wel weer een goede race weet natuurlijk.
Absoluut.
Racing Point haalt het er gewoon niet uit die auto. En dat is eigenlijk ook best wel verontrustend, denk ik, voor de mensen die daar volgend jaar nog willen gaan presteren.
Ja.
En zeker de Duitser. Is die stap eigenlijk wel zo goed? Niet dat hij die bewuste keuze nou maakt, want hij moest natuurlijk weer bij Ferrari, maar dan nog. Ik ben wel heel benieuwd hoe dat gaat.
Vettel kan juist wel dat team weer bij de hand nemen. Als je ziet hoe hij strategisch Vettel had gezegd van ik kom niet binnen. Als je wel eens met Vettel meeluistert tijdens een race, wat echt geweldig is.
Ja.
Vettel bepaalt gewoon in grote lijnen de strategie. Ferrari heeft veel blunders gemaakt, maar Vettel heeft voorkomen dat Ferrari nog meer blunders heeft gemaakt.
Maar Vettel ging wel naar binnen.
Nou ja, maar die zat waarschijnlijk ook in een mindere positie.
Nee, dat was niet vergelijkbaar.
Nee,
dat klopt. Ricciardo of Perez die reed op nieuwere banden derde. Maar ja, aan de andere kant, ik heb niet gehoord wat ze tegen Ricciardo gezegd hebben. Want Ricciardo reed achter Perez, toch? Als ik me niet vergis, die reed vierde.
Ja,
dus het had ook best zo kunnen zijn dat als Perez niet naar binnen was gegaan, dat Ricciardo wel naar binnen was gegaan. Ja. En dan op softs achter hem was gekomen. Dus het is achteraf natuurlijk wat een vervelende keuze, maar je weet nooit hoe zoiets uitpakt.
Ja. Nee, en ik denk ook op banen waar je heel makkelijk kan inhalen, dat het misschien wel een goede keuze was geweest, op vestere banden.
Nou ja, je zag het aan Kvyat, bij hem werkte het wel. Bij Kvyat was het probleem dat hij kwam in één ronde, ging hij volgens mij wel echt een hele hoop mensen voorbij. Drie mensen voorbij.
In één bocht, ja.
Nee, want Leclerc pakte hij later nog buiten om in Pirotella. En toen kwam hij bij
in die eerste bocht,
toen kwam hij bij Ricciardo aan. En toen had Ricciardo zijn banden inmiddels op temperatuur en toen was het klaar. Dus ja, dat had Perez ook kunnen gebeuren. Maar Perez die deed het minder goed. Hoewel, Perez die is wel echt wel weer in topvorm de laatste tijd. Want in Portimao reed hij volgens mij ook gewoon een hele goede race. Ondanks dat hij in de eerste ronde achter voor werd getikt. En nu die hele lange stint. Want hij startte natuurlijk als 13e, als ik me niet vergis, Perez. Ook in ieder geval niet, of buiten de top 10. Hoe dan ook. Genoeg over Perez, maar veel beter dan Stroll, maar dat wisten we al.
Dan, misschien wel het moment van de wedstrijd. Ik heb lopen schreeuwen voor de tv toen ik het zag. Alexander Albon.
Och.
Zullen we gewoon eerst even gaan luisteren, want hij had het vermoeden dat iemand hem aantikte.
Okay, Alex. Sorry about that call. It was too late, obviously. That was my fault, my bad.
No worries, mate. I don't know. Just struggled the whole race, to be honest. We just regrouped from the very beginning. What happened in that chicane? Did I get hit?
Yeah,
I feel like I did.
I'm just looking into it now. It looks like wheel spin first and then got hit after that, to be honest.
I don't think I would have spun by myself, but okay, maybe.
Yeah, it was all happened pretty much at the same time, to be honest.
Ja, hij zegt eigenlijk, ik kan het me niet voorstellen dat ik door een spin gecrashed ben. Dat zegt hij eigenlijk.
Ja, maar het is toch zo pijnlijk. Ik weet niet hoe jullie hier naar zitten te luisteren, maar echt, ik heb een heel naar gevoel in mijn lichaam als ik hem al hoor praten over de boordradio. Ik weet niet of dat ook, misschien ook, heeft het ook te maken met de Aziatische cultuur, dat iedereen daar wat nederiger is, maar het is wel echt een iel, klein, bang mannetje zoals hij in die auto zit. Als je hoe die praat, onzeker. Oh, ik weet niet wat er gebeurd is. Help me.
Haal me uit de auto.
Ja,
gewoon,
het is gewoon out of control. Dat het is het. Echt. Hij heeft niet de grip op wat er moet gebeuren.
Nee.
Hij heeft sowieso geen grip, zei hij ook nog.
Ja. Het zal best zo zijn, dat zeggen ze bij Red Bull ook. En dat heeft Gasly vorig jaar ook gezegd, dat die Red Bull gewoon heel moeilijk te besturen is. En hij is om Verstappen heen gemaakt. Maar ja, als je een toptalent bent, dan kan je er ook mee omgaan. Het is hem gewoon niet.
En om het duidelijk te maken, hij crashte door zichzelf, toch?
Ja. Zeker. Hij was in duel met Perez, toch? Perez haalde hem in Villeneuve. En hij kwam wel iets buiten de racelijn. Hij ging te veel op het gas. Het was een beetje een Vettel-spin, zou je het kunnen noemen.
Ja.
Ging te veel op het gas. Wielspin, achterkant breekt uit. Hoe Sainz hem niet geraakt heeft, dat vind ik een wonder. Maar credits naar Sainz voor die snelle reactie. En dat was het. En we racen over. Maar als je gaat gewoon kijken, hij zit in de tweede auto van het veld, by far. He, daar zijn we het over eens. En hij staat niet vierde, hij staat niet vijfde. Vierde Ricciardo, vijfde Leclerc, zesde Perez, die twee races gemist heeft. Ik zeg het er even bij. Norris staat boven hem, Sainz staat boven hem. Allemaal jongens waar hij eigenlijk gewoon voor zou moeten staan met zijn materiaal. Het is niet meer te rechtvaardigen dat Red Bull Albon in die auto houdt.
Ik denk ook dat ze gewoon moeten gewoon over 2 weken in Turkije al lekker de hulk erin.
Want we kunnen het nog een keer over Albon hebben en dat hij niet goed genoeg is.
Nee, dat is allemaal. Iedereen, weet iedereen dat.
Ja, maar als je vaste luisteraar bent, dan hebben we het hier 100 keer over gehad. Nu is wel mijn vraag, moet het een per direct ontslag zijn?
Ja. Nou ja, eerst dacht ik van niet, maar nu vind ik eigenlijk van wel, ook omdat je gewoon aan hem ziet dat hij niet gelukkig is. Ook hij kwam ook met dat interview met Jack Ploy. Ik vind het altijd jammer. Ja, het is goed dat ze die mondmaskers op hebben, maar je ziet toch een stuk minder iemands gelaat. Maar hij was gewoon een beetje
down in the dumps, zoals dat zo moet noemen.
Hij, het is hem gewoon niet meer. En hij vindt het zelf ook zo, ja, ik weet het ook niet meer. Het maakt allemaal niet meer uit. Stop er maar gewoon mee.
Ze
ja,
moeten ik zat het denken. Lijden verlossen.
Ja. Ja, en waarom, ik denk niet eens meer dat hij het ergens zal vinden.
Nee, maar waarom doe je het niet? Omdat de auto volgend jaar, nou, daar hebben we het ook vaak genoeg over gehad, bijna hetzelfde is volgend jaar. Een paar veranderingen aan de vloer natuurlijk.
Een beetje anders, ja.
Ja, zeker. Als Hulkenberg toch vrij is en dat toch je man gaat worden, misschien weten ze dat nog niet, misschien ook wel. Waarom laat je dan nu niet Hulkenberg alvast oefenen? Ik bedoel, voor de puntjes hoef je het toch niet meer te
doen. Ik denk dat als het Hulkenberg gaat zijn, dat hij inderdaad hier nog gewisseld wordt. Als het toch Perez wordt, dan zullen we het zo laten. Dat anders heeft Racing Point ook een klein probleem.
Je zit gewoon nog in zijn contract bij.
Ja, nee, dat snap ik precies. Ja.
Maar als we Hulkenberg gaan bevestigen, dan gaat Hulkenberg dit jaar nog races rijden.
Ja, ik zag volgens mij bij Motorsport zag ik dat interne bronnen dat Verstappen Hulkenberg wilde tippen.
Ja, dat heeft hij ook tegen de Telegraaf had dat ook laten zien. Dat naar buiten kwam.
Dat lijkt me ook een logische keuze, want die kunnen goed met elkaar om.
Ja, en Verstappen weet ook heel goed dat hij van Hulkenberg ook niet zo heel veel te duchten heeft. Maar nee. Die wordt wel waarschijnlijk gewoon vierde, vijfde met die auto. En ja. Niet 12, 2, 13 ongelukken. Ja, het is gewoon klaar. Maar dat was het al, maar het is nu echt klaar.
Over en voorbij dus.
Ja.
Maar of ze dat gaan doen, denken jullie dat Red Bull daar... Ja, moeten we de ballen... Moet ik dat zo zeggen? Hebben ze daar de ballen voor?
Nou, volgens mij, ze zijn ook een beetje wisselend erin wat ze erover zeggen. En dan zegt Helmut Marko weer dit. En dan zegt hij weer, ja, maakt sowieso het seizoen af. En ja, het is... ik weet het ook niet meer. We gaan het gewoon zien.
Als het Hulkenberg wordt, dan weet ik zeker dat hij dit jaar nog een race gaat rijden voor Red Bull.
Maar waarom weet je dat zeker?
Omdat ik weet, of Red Bull is daar het team voor. Wat hebben ze ermee te verliezen? Helemaal of het contract van Albon moet zo waterdicht
zijn. Argumenten zijn er wel, maar we weten het niet zeker. Dat is
ik weet het zeker.
Oké. Wetenschapje weer.
Schrijf maar op.
Ja. Dan de vorige keer kreeg ik van jullie kritiek dat ik het zo weinig over een team had gehad dat het zo goed heeft gedaan. Ricciardo, heel kort dan nog even. Gewoon geweldig. Shoei op het podium.
Ja, en ik moet echt zeggen, ik denk dat Ricciardo een slechte keuze heeft gemaakt door volgend jaar weg te gaan bij Renault. McLaren, het is toch een fabrieksteam. Zit enorm in de lift. We kunnen er niet meer omheen dat Renault gewoon echt ontzettend veel stappen aan het zetten zijn op het moment. En ik denk dat ze die lijn alleen maar door gaan trekken. Dus ik denk dat Ricciardo zichzelf ook nog wel achter zijn oren zal krabben. Wat hij denkt van ja, ik ga nu toch naar McLaren toe. Waarbij je toch afhankelijk weer bent van Mercedes straks.
Gek hoe dat loopt, hè? Want naar Oostenrijk had ik je voor gek verklaard als je dit had gezegd. Toen Norris op het podium stond en de McLaren zo goed was.
Nee, maar dat is gewoon zo. Als je gewoon ziet die lijn die zij hebben, dat is de meest stijgende lijn van allemaal.
Ja, heel knap.
En als je gewoon kijkt, het is een fabrieksteam, ze hebben de middelen ervoor om weer terug te gaan, in ieder geval richting die top. Nou, daar zijn ze hard mee bezig. En ik denk ook dat ze met Fernando Alonso volgend jaar nog vaker op het podium gaan staan.
Dat wordt heel erg interessant. Dan de andere man die heel erg opvoelt dit weekend. Dat kan er maar eentje zijn, hè, Patrick?
Wat?
Ja, toch wel de blikvanger van dit weekend natuurlijk. In de punten.
Oh, Giovinazzi.
We gaan er naar luisteren.
This case, yes!
Well done, Antonio. Well done. Excellent race from P20
yes!
to P10.
Avanti.
Yes! Thank you, guys. Thank you. Grazie!
Antonio, welkom in de boordradio, want het is jouw debuut. Je eerste boordradio die ik in ieder geval heb laten horen.
Oh, ik dacht, hij hangt aan de lijn.
Ja, oh ja. Welkom, Antonio.
Jezus, dat krijgen we
nou. Mooi geweest. Voor de vaste luisteraar, waarom hebben jullie het hierover? De grote favoriet van Joost.
Voorzitter van de fanclub.
Voorzitter van de fanclub. Ja, ja echt.
Met trots, zeg ik dat.
Ik zag Giovinazzi, het laatste, hè, Q1. Kwalificatie. Ik ben mega druk met mijn live vlog dan. Ik denk toch even een mooi tweetje even naar Nederpelt sturen. Even, ja. En hij zegt, wacht maar af. Hij bewaart zijn kruid voor morgen, zei hij.
Hij houdt zijn kruid droog.
Of hij houdt, ja. Klopt. Ja. En ik moet hem zeggen, dan zit je toch te kijken naar die Giovinazzi. Hij rijdt hem toch naar voren. Maar eerlijk is eerlijk, Kimi en Giovinazzi gewoon, die Alfa is niet goed, maar ze halen wel echt het maximale uit die auto. Alle twee.
En die Alfa is in de race wel een stuk beter dan in de kwalificatie.
Ja, maar eigenlijk is het toch ook zo dat ze alleen maar Latifi hebben verslagen en Vettel. Moet toch ook gezegd worden.
Ja, maar ze rijden er wel en ze blijven uit de melee. En ja,
Giovinazzi had ook achter de safety car hem in de muur kunnen zetten, maar dat doet hij niet.
Nee, dat allemaal factoren weer. Allemaal factoren komen weer terug. Nee, heeft wel goed gelijk. Goed, er vielen heel veel mensen natuurlijk uit, waardoor je al heel snel aan de punten terechtkomt. Maar goed gedaan, Giovinazzi moet gezegd worden. We gaan kijken hoe wij het hebben gedaan in het GP-spel. Ja, het Nieuwsport GP-spel. Ik ben er weer serieus mee bezig, want ik zie mijn kansen stijgen.
Ja, ik ben het helemaal... Ik denk dat het door het gekke weekend kwam, maar ik ben het vergeten.
Nee, echt waar. Dat is voor het eerst, denk ik.
Ik was voor het eerste keer ooit ben ik het vergeten.
Oei, ja. Oei, oei.
Echt verschrikkelijk.
Maar goed, dat maakt niet heel veel uit. Want ik was het vorige week ook een soort van vergeten.
Ja, maar jij hebt dan weer het geluk dat het allemaal goed valt. Maar ik heb de pech dat het weer waardeloos valt.
Wat dan?
Ik ben buiten de top 200 geëindigd meteen. Ik had Bottas, Verstappen, Gasly en Stroll. Ja, ja, dat zijn wel alle slechte...
Ja, dat is echt verschrikkelijk.
Ja, ja. Dus jammer maar helaas. Cookie Vrolijk. 124 punten. Ja, die had gewoon een opstelling met Perez, Hamilton, Ricciardo en Gasly. En domineerde het weekend.
Dat had ik ook.
Ja, maar daar heeft Cookie had ook alle voorspellingen van de kwalificatie en de race. Het allemaal goed.
Ik had gewoon Hamilton, Verstappen, Bottas. Dat heb ik nog nooit veranderd.
Ja.
Ja, dat gaat goed.
Zelfs Ricciardo op P3 goed voorspeld. Dat is toch hartstikke knap.
Echt waar? Ja. Oké.
Weet je wie Ricciardo ook op het podium had voorspeld?
Nee, je belt?
Vrijdag in de podcast. Maar ik krijg de credits er weer niet voor.
Oh.
Ja.
Ja, maar dat komt ook, het is zo'n fantasieopstelling. Ja, noem je dat fantasie?
Goed voorspellen is goed voorspellen. Ja, ik bedoel, wat is dit dan?
Heb je het ook in GP-spel gedaan? Want dat is leidend natuurlijk.
Nee, mijn GP-spel had ik exact de goede voorspelling voor het podium. Nee, niet waar. Ik had niet herkennen. Ik had een MV, maar die had een lekker band. Ja,
nou, toch weer die factoren.
Ja, factoren. Ik heb ook Gasly in mijn team. Wij zeiden vrijdag, je moet sowieso Gasly in je team.
Nou, in principe was dat ook goed.
Nou, hij viel uit, toch? Of
maar
niet?
Toch weer die factoren.
Ja. Gelukt. Dat is meer wat ik wil zeggen.
Maar Bas, eervolle vermelding, want plekje 6 zag ik jou staan. Heel goed dit weekend. Uitstekend. Als we even kijken naar de tussenstand, hebben we in het algemeen klassement een nieuwe leider. Toek Straatman.
Toekie.
Ja.
Mooi.
Ja.
Lekker.
12.54. Niels van der Brink op P2, 12.36. En Roderick Smal op 2.32. 30. Ik ben trouwens nog vergeten te zeggen, nummer 3 van het weekend is onze eigen Bart van Dooyeweerd.
Geweldig.
Voor de diehard luisteraars van de Boordradio, dat was mijn voorganger hier. Dus Bart, als je nog een paar goede voorspellingen erbij doet, dan mag je misschien wel een keertje invallen.
Dat is toch toch iets moois voor hem. Hij heeft er blijkbaar verstand van. Dus dat
heel goed, Bart. Uitstekend.
Oké, en onderling? Ben ik ook al benieuwd naar.
Ja, heb ik eerlijk gezegd nog niet... jij staat 11e. Laten we daar maar bij houden. Nee, uitstekend. Je kan je nog mengen in de titelstrijd misschien wel.
Ik heb het al een keer eerder gezegd. Als ik nou als ik nou Gasly gewoon, die ik elke week in mijn team had, ook in Monza in mijn team had, dan stond ik volgens mij 3e, dacht ik. Dus het is heel pijnlijk allemaal.
Als
is vals.
Ja. Nou ja, je doet het hartstikke goed, Bas. Het beste van ons allemaal. Dus chapeau.
Dan gaan we 2 weken wachten.
Helaas. Nou, op zich ook wel weer een klein beetje.
Ik kom met je aan toe.
Ja. Eigenlijk ook wel een beetje. Ja. Het is toch wel ook alweer heel veel Formule 1. Het is ook wel leuk. Maar het is ook alweer lachen dat we even een weekje kunnen toewerken naar een geweldig circuit.
Ja.
Turkije. Daar heb ik ook heel veel zin in, zeg.
Ja, Joost vond het geen mooi circuit.
Nee.
Nou... Het is weer wat genuanceerder dan jij het hier brengt. Maar jullie doen niet aan nuances, hoor. Dat snap ik ook wel. Het moet gewoon zwart-wit. Maar ik was er minder enthousiast over dan de meute. Maar ik ben wel benieuwd hoe de auto's eruit gaan zien.
Dat is ook weer die legendarische bocht. Is dat bocht 8?
8, ja.
Ja, mooi. Dat is een bocht, daar gaan ze vol gas doorheen. Ja. Het zijn eigenlijk 5 kleine knikjes in 1, toch? Zoiets?
Ja, of 3, naar links. Voor de 5 zijn, weet ik niet. Maar ga maar even wat onboard kijken op YouTube.
Maar kan je erin halen, ja of nee?
Ja, dus een lang rechtstuk op de achterkant van het circuit en gewoon het rechtstuk zelf. Maar dat is wel een iets minder makkelijk inhaalpunt. Maar ik denk wel, er komen 2 DRS-zones sowieso. Dan
gaan we dat allemaal weer zien. Dit was hem weer, de Boordradio voor deze week. Vond je het nou leuk? Laat het ook vooral even weten via Twitter en podcast@nu.nl. Want wij lezen het allemaal en het is weer geweldig. Ook een paar vragen die ik hierin heb geschommeld of gegooid, die komen ook vanuit de mail. Dus dank je wel daarvoor. Heb je nou nog verdere dingen, laat het dan vooral weten. Tot slot zou je het ook nog leuk vinden als jij een recensie achterlaat op Apple Podcast, Spotify of jouw eigen favoriete podcast app. Want daarmee kunnen nog meer mensen de Boordradio vinden. Dat is het eigenlijk. Daarmee willen we het algoritme bespelen.
Algoritme?
Ja, zo is het eigenlijk ook een beetje. Maar heel veel mensen klikken hem ook gewoon aan op nu.nl en dat weten wij. En hartstikke dank daarvoor. Voor nu zeg ik bedankt voor het luisteren en tot 2 weken voor de Grand Prix van Turkije. Tot dan.
Ciao.